Liefde gemeente, ik lees u nog een paar versen voor uit het u reeds voorgelezene schriftgedeelte en wel uit Daniël 6, hoofdstuk 6. Profeet Daniël, hoofdstuk 6. En ik lees u nog voor wat ik in het verband nodig heb. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God die gij geduriglijk eert, die verlossen u. En dan het 20e, toen stond de koning in de vroege morgen, stond met het licht op en hij ging met haast heden tot de kuil der leeuwen. Als ze nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, o Daniël, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leven kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot den koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden. En hij heeft de muil der leeuwen toegesloten. Dat ze mij niet beschadigd hebben. Omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad begaan. Tot zover de tekstlezing. U heeft het al begrepen, het gaat over Daniël in de leeuwenkuil. Ja, dat heb ik als kleine jongen, dat vond ik altijd geweldig, als ik daarna mocht luisteren. En als je oud wordt, dan begin je weer op kleine kinderen te lijken, zeggen ze. Dus daarom is het niet onmogelijk dat ik dit schriftgedeelte bijzonder mijn aandacht trok, om daar een ogenblik met elkander bij stil te staan. Ik zou erboven willen zetten, die een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. Ja, daar hebben wij geen erg in, hè? Nee, in het gewone leven letten wij daar zo niet op. Nee. Je kan het ook niet aan iemands neus zien, zeg ik wel eens, hè, met wie je te maken hebt. Maar mijn nu zalige vader, die zei vroeger wel eens op de preekstoel, wee je gebeente, zei hij, als je werkelijk met een door God levend gemaakte zondaar omgaat. Dat is levensgevaarlijk voor je. Je zegt, dat is toch vreemd? Ja, dat klinkt wel vreemd. Maar dat is maar de zaak hoe dat je ermee omgaat. Als je denkt dat je er alles mee doen kan, wat zo dikwijls gedacht wordt, ja, en dat je ze gerust bedriegen kan, en dat je hun naam als kwaad kan verwerpen op de aarde, en je kunt ze belasteren, en liegende alle kwaad tegen hen spreken, omdat ze alleen maar geloven in die God, die godloze rechtvaardigt om niet. Dat alleen geloof in die dierbare zaligmaker, die zich doodliefde aan een vloekpaal. Waarom? Om de muilen der leeuwen voor eeuwig dicht te sluiten. Daar zit dat wonder van Gods genade in. Kijk, en dan heb je daar geen erg in, hè? Dat is zo makkelijk, dat gaat zo makkelijk. Hè? Maar weet dat de gerechtigheid, die achterhaalt ons vroeg of laat. Ja. Want al is het dat een ellendig zondaar hier op aarde, die God vreest het nooit voor zichzelf op zal nemen. Nee, dat kan je toch ook van Daniël niet vinden, hè? Dat hij het voor zijn eigen opnam. Helemaal niet. Nee. Maar God doet het wel. Ja. En die heeft het uitdrukkelijk gewaarschuwd. Om met onze vuile vingers af te blijven van wat zijn Jacob is, zijn erfenis. Ja, hij heeft uitdrukkelijk aangetoond dat hij het bloed van zijn gunstgenoten zevenvoudig zal wreken. En er is zo vreselijk mee gehandeld, zal iemand zeggen. Ja, ontzettend vreselijk, dat weet ik allemaal. Ze hebben Gods kinderen hier op aarde, ze hebben ze uit elkaar getrokken. Ze hebben ze geradbraakt en gekraakt tot in al hun delen van hun lichaam. Ze hebben ze laten verhongeren en laten verkommeren. Ze hebben ze op de brandstapels gezet. Alles waar. Ze hebben ze verhangen, gewurgd, verdronken. O, vreselijk, als je het leest in de Hebreeënbrief, kijk, allemaal vinden. Dat ze hier als deze aarde, ze hebben als ballingen op de aarde geweest. In de holen en in de spelonken der aarde, zegt de schrift, welke de wereld niet waardig was. Maar ze zochten een beter vaderland. Een beter vaderland als die vuile pestwereld waar wij op leven. Heel wat beter. Maar het is toch alles gebeurd. En u zegt, zal iemand me tegenspreken, dat de Heere zo nauw oog houdt over zijn volk. Ja, gewis, gewis. Daar verandert niets aan. De Heere houdt een zeer nauw oog over zijn kinderen. Al zitten ze hier misschien in een hoek te wenen. Al zeggen ze hier, ach Heere, ach, hoe lange nog. Zal de vijand dan eeuwiglijk uw naam honen? Ik ken best. Maar de Heere die houdt een zeer nauw oog over zijn volk. Al zitten ze in de meest ellendigste omstandigheden. Want denk maar eens aan Daniel. Die man die was nou een Jood. Een Israëliet. Hij was er een van dat gezegende volk dat God uitverkoren had. En denk nou eens in, die zit daar bij zo'n heidense vorst, daar moet die zitten. Ja. Verbannen uit zijn land, het is zo wat heel zijn leven doorgebracht, die Daniel. Want hij was nog maar heel jong, toen hij al weggevoerd werd. Weggevoerd vanaf de erven des Heren. Hij heeft gezeten bij diegene aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij. Hij heeft de spot gehoord van hen die vroegen. Zing nou eens een lied. Hoe zouden wij een lied zingen in een vreemd land? Een lied van de Heere. Harp ging aan de wild. O Babel dat verwoest zult worden. Wel gelukzalig zal hij zijn die de wraak Gods aan u voltrekken. Ja. En de Heer heeft het gedaan hoor, want je kan van dat hele zaakje niks meer vinden hoor. Het is allemaal in het zand verzonken. Ja. En wat ze doen, het is ene wildernis. Er is daar geen ene Arabier die daar nog zijn zetel op zal slaan. Daar heb je de wilde merel en de nachtuil en de draken. Die vind je daar waar eens dat grote trotse Babel gelegen heeft. Maar nou zat daar, zat nou de dienstknecht des Heren, Daniel. Was een zeer beminnenswaardig mens, dat kan je in de schrift vinden. Zeer hoog begenadigd van God was hij. Zeer begaafd. En schoner als al de anderen. In het begin al kan je dat vinden. Met de drie jongelingen. Shadrach, Meshach en Abednego. Dat weten onze kleine jongens wel. Ja. Dat ze boven alles uitblonken. En Daniel helemaal. Die blonk uit in alles. In kennis. In wetenschappen. Ja, we hebben de eerste krachtproef gezien van die Nebukadnezar. Ja, je hebt dat ook gespeeld, dat spelletje. Ja. Nou, dat niemand, maar die versierde het nog uit zijn eigen hart ook, dat niemand één andere god mocht aanbidden als dat beeld dat hij voor zichzelf opgericht had. Ja. Ik denk niet dat Daniel daar toen bij geweest is. Misschien is hij op een zending geweest dat hij ergens voor de koning ergens anders in het land geweest is, want daar lees je niks van hem. Maar die drie jongelingen, dat lezen we wel. En ach, daar staan ze als van die machteloze mannetjes. En dan die gloeiende hete oven, die kent de geschiedenis niet. Denk de zin. En toch zeggen ze, Heer Koning, die God die wij dienen is machtig om ons te verlossen. Maar al zou het niet zo zijn dat die ons uit uw hand verlost, wij zullen toch uw beeld niet aanbidden. Dat stond toch boven alles als een paal boven water vast. Ja, zo vast voor die mensen. Daar was geen verandering in te brengen. De Heere, uwe God, alleen zult gij dienen. Hem alleen zult gij lief hebben. Hebben we zo de wet van onze God in ons hart gekregen. Ach, zien er iemand, man, wij kunnen toch de wet niet volbrengen. De Heere zegt, ik zal je stenen hart uit je vlees wegnemen. Ik zal je een vleesje hart geven. En daar, zegt God, zal ik mijn wet inschrijven. Oh, ik heb wel eens gezegd, zo onmogelijk als het is enerzijds om de Heere lief te hebben, zo onmogelijk is het anderzijds om het niet te doen. Dat is wonderlijk, hè? Zo onmogelijk als het is om in oneerbiedigheid en weet ik veel onverschilligheid of wat ook onszelf te gedragen. Hé, ene kant, daar zitten we, dat is onmogelijk gemaakt door Gods geest. Waar de Heere maar zijn intrek neemt, ach, ik kan het wel niet begrijpen, maar het is toch zo. Waar de Heer zijn intrek neemt, daar snijdt hij al die knopen van ongerechtigheid door. En daar gaan we vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Ja. De Heer zei tegen Ananias, ik zal hem tonen hoeveel dat hij lijden moet om mijn naam wil. Ja, maar er was dus geen verandering in te brengen. Dat was ook weer een dienstknecht des Heeren. Maar zo is deze Daniel, die is nou aan het hof van een heidense koning gekomen en al heel jong. En hij heeft ook al gezien de grote wonderen van zijn God, heeft hij ook gezien. Hij heeft ook Nebukadnezar zijn ondergang aangekondigd, toen hij zei dat hij als een beest zou wezen, als zijn hart zich zou verheffen. Het is gebeurd. Zeven tijden zijn over die man heen gegaan, naar het woord van de profeet Daniel. Maar nu het laatste werk wat hij gedaan heeft, dat is dat hij die Belshazzar, ja, die heeft hij het oordeel Gods aangekondigd. Menee, menee, tekel, uffersim, in schalen gewogen, te licht bevonden. Ook die zijn vonnis heeft Daniel aangekondigd. Hij is verheven tot grote macht en eerlijkheid, maar in diezelfde nacht werd de koning Belshazzar gedood. Want zijn woorden waren de woorden die God hem gegeven had. En nu? Nu komt weer een andere koning, Darius heet hij. En wat houdt die man toch verschrikkelijk veel van die Daniel. Ja, ja, dat is typisch, hè. Komt dat toch? Ja, kijk eens. Hij wist dat hij door al zijn onderdanen bedrogen werd, behalve door Daniel. Maar man, scheidt toch uit. Ja, zo gaat het in de genade toe. Ja. De wereld zelfs zal moeten erkennen dat we God vrezen. Anders hapert er iets in ons leven, hoor. Houd dat maar. We moeten het weten. En of hij nou met twee of met drie mensen werkt, of met duizend, dat betekent allemaal niks. Allemaal weten. Je God vreest. Ja, maar zijn dat dan mensen die er eigen... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Doen ze niet, hoor. Maar toch, dat is dat wondervolle, geheimzinnige werk van de Heilige Geest. Dat afzonderen van deze wereld. Ja. Ik denk nog, ja, dan denk ik nog aan mijn eigen leven terug. Ik ben er nou, Gode zij dank, gelukkig van verlost, hoor. Ja. Ja. Ze zeggen, vind je dat gelukkig? Je bent nog niet eens 65 jaar oud, zal iemand zeggen. Vind je het dan gelukkig dat je niet meer kan werken? Ik wel. Dank u vriendelijk. Ik heb niks meer in te brengen als lege briefjes. Dus klaar. Maar, ik bedoel, toen ik dan nog was, dan, ik geef maar een voorbeeld. Dan kwamen ze naar je toe. En, Overduin, heb je gisteravond die voetbalwedstrijd nog gezien? Dat was toch wat met die en die club. En dan beginnen ze tegen je te praten. Ach jongen. Ik heb gisteravond naar de kerk geweest. Hé, wat? Ja. Ik heb helemaal geen verstand van voetballen. Maar. Ik heb zelf niet eens een televisie in huis. Dat is helemaal. Nou, dan loop je toch wel een heel en achter. Dan kijken ze je toch helemaal meelijdend aan, hè? Ja. Ach, wat erg. Ja. Ja, toch is het zo. Ja. Ik heb er ook in het minst geen begeerte meer naar. In het minst geen verlangen meer. Nee, heren, u kent mijn hart. Ik kan toch niet te raden gaan met mijn eigen boze hart. Dat de ganse dag begeerlijke dingen begeert. Ik ga alleen te raden met Gods woord. En wat zegt dat lieve woord? De gedaante deze wereld gaat voorbij. Maar, daar krijg ik je. Die acht gaat geven op het getuigenis van God. Die blijft tot in de eeuwigheid. En dan denk ik, dan zei ik dat ook wel. Ach ja. Eén neemt het je kwalijk, de andere die zegt, nou ja, vooruit. Niks tegen zeggen, want het is toch een beste man. Hij de wereld, hè. Ja. Maar dan zei ik wel eens, ja jongens, maar als je nou een beetje pijn in je buik krijgt, hè. Hoeft niet eens zo heel erg te wezen, hoor. Maar een beetje pijn in je buik krijgt, hè, dan is alle smaak eraf om naar die verrotte televisie te kijken naar zo'n voetbalwedstrijd. Oh, mijn buik. Ik ga naar de dokter, ja. Ja, dat is dan. Hij niks meer. Oh, wat is een mens toch oneindig gelukkig die de God Jacobs tot zijn deel heeft. En die een uitweg heeft naar boven. Een weg die God zelf gemaakt en uitgedacht heeft. Kijk. Nou, ik noem maar iets op uit het leven. Vult het zelf maar aan in je leven. Kijk het maar na in je leven. Je zal het wel aan de weet komen. Maar nou zie je het wonderlijke. Dat de jaloezie wordt steeds groter in ons hoofdstuk. Die lui die hebben het niet kunnen verzetten. Dat die Daniel wijzer was als hij. Als hun. Eerlijker was als hun. Oprechter was als hun. Dat hij de koning trouw gediend heeft. Dat hebben ze niet kunnen zetten. Ja. Nee, dat klopt niet, hè. Voor hun. Want hun wouden de eerste viool spelen. En nou gaat Daniel de eerste viool spelen. Want als ik lees dat de koning, die zette hem over alles. Hij maakte hem eigenlijk zo'n beetje de onderkoning. Over al die andere stadhouders maakte die hem allemaal, werd hij de baas en raadsheer. Waar allemaal aan hen verantwoording schuldig. Jongen, wat zag het er toen toch naar voor eruit. Ach, zoeken. Kon we nou maar eens iets vinden, hè? Ja, Konden we nou maar eens iets vinden dat we die man ten val konden brengen? Ja, zouden ze zo graag willen. Ja. Maar je kon niks vinden bij Daniël. Daniël, hij weet nog af de rechter, nog ter linkerhand. Hij wandelde met God. Elke dag opnieuw zie je deze godsman zijn knieën buigen. Elke dag legt hij te worstelen met zijn God, tot driemaal toe. Waarom? Om de vervulling van Gods belofte. Dat is dat de wederkering, Jeruzalem, zo ik u vergeet, dan vergeet mijn rechterhand zichzelf. Elke dag deed hij belijdenis van zijn zonden en van zijn schuld en van zijn volk. En het was zo'n godvrezende man. Ja, dan ben je juist een godvrezende man. Want dan voel je pas en versta je pas wie en wat je bent voor God. Hoe ver dat we van God zijn afgevallen. Ach, hij voelde in alles zich afhankelijk van zijn God. Hij wandelde, ik zou haast zeggen, als Henoch met God. En dan toch zo'n heidense koning dienen. Zal iemand als bezwaar misschien nog tegenwerpen, ja. Wel ja, als de Heer je er plaatst, dan heb je niks te vertellen. Ik heb ook wel eens moeten werken tussen vreselijke godslasteraars en vloekers. Zodat ik zelfs tegen mijn vrouw zei dat ik niet begeerde te leven. Zo. De dood, die leek het me zoeter. En ik moest er toch elke dag opnieuw weer onder. Totdat ik weer tussen erin zat en daar heb ik. Nou gaat God zich met de zaak bemoeien. Totdat ik weer tussen erin zat en ze zo vreselijk Gods naam lasterde op de allerlaagste en gemeenste wijze. En ten Heere mijn vroeg. Want ik zei, ach Heere, ach, waarom laat u ons niet te pletter rijden? Ja. Ja, want we gingen met een duizelwekkende snelheid, gingen we over een hoge dijk heen. Een auto. Een grote, zware wagen. En er was er al één te pletteren gegaan. En ik ging het zeggen aan den Heer. Ik zag, ik kon het niet meer hebben, dacht ik. Maar toen zei de Heer tegen mij, was niet Esau Jacob's broeder. En nochtans heb ik Jacob lief gehad. En daar zat ik, versmolt voor Gods aangezicht. En ik weende het uit. Van verwondering. Waarom, Heere, was het op mij gemunt? We zijn toch niet beter? Nee toch? We zijn van dezelfde lap gescheurd. En het wonderlijke was, al die spotters en vloekers die scheen eruit. En ze hebben met elkaar afgesproken, zolang als Overduin in ons midden is, wordt er niet meer gevloekt of zedeloze taal gesproken. Want daar kent die man niet tegen. Ze dachten dat ik daar zo om weende. Nou, daar weende ik ook wel om hoor. Maar ze wisten niet dat ik aan de Heere had gevraagd of die er een eind aan wilde maken. En nou maakte de Heere er een eind aan. Maar in zijn langmoedigheid droeg hij ook hen. Ja. En dat is het wonderlijke. Maar je ziet het. Je hebt niks te vertellen. Ik moest het toch wezen. Ik moest het toch mijn werk doen. Daar helpt niks aan. Als de Heer je ergens naartoe stuurt, dan ga je maar. Dan heb je niks om te vertellen. Waar je moet werken. Maar je mag wel vragen aan de Heer, als je het bang hebt of die je verlossen wil. Dus dat Daniël nou zo'n goddeloze heidense koning moet dienen. Ach, dat heeft de Heer zo gewild. En dat was Daniël genoeg. Juist. Daniël was geen mannetje van wij moeten die regering eens even ondersteboven keren. En hij heeft niet voor de koning gestaan met de Bijbel bij hem in zijn hand. Naar de wet en naar het getuigenis. Zo niet hoor. Nee, dat is onze godsdienst. Daar moest Daniël niks van hebben. Daniël vreesde God en had het oog op Gods Sion, op zijn Jacob, op zijn volk. En hij diende de Here en was daarin een voorbeeld van eerlijkheid, getrouwheid, oprechtheid en wijsheid. Want de vrezen des Heer is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen hebben een goed verstand. Voortreffelijk man, de koning had het gauw door. Want meest waren dat ook scherpzinnige geesten, die koningen. En hij had er Daniël niet voor niemendal uitgepikt. Maar die anderen waren zo boos, zo jaloers, hè, dat nou die vreemdeling, die Jood, die verachte Jood, want die Jood was toch al zo veracht, ja, dat die balling, dat die nou de hoogste viool speelde, dat konden ze niet verwerken. Maar ze konden niks vinden. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken, zouden wij zeggen. Ze hebben het nog eens goed bekeken. Hoe krijgen we die kerel toch er klein? Kennen we hem door een sluipmoord van het leven beroven? Ja, maar dat gaat niet, hè, want dat komt uit. Dus, dan zijn we er zelf bij, want de koning die houdt nog zoveel van die vent ook. Ja. Ah, de duivel die was er ook, hoor, in hun vergadering. Ah, daar komt er een. Ik weet het. Ik weet het. Heb je wel eens gezien dat hij elke dag, als hij niet in dienst is van de koning, maar dat hij dan 3 maal daags bidt. En dat hij met open vensters zo naar het oosten, naar Jeruzalem gericht. Ja, ja. Nee, dan, ja, nou dan moet je zo opletten, dat doet hij altijd. Daar gaat hij niet vanaf. Dan bidt hij tot zijn God. Het aangezicht naar Jeruzalem. Dat was de belofte Gods waar hij op pleitte. Daar zou de Heer wonen. Daar zou hij weer zijn volk naar terugbrengen. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad weer wonen en hij hun volle gunst betonen. Ja, ja, maar dat zag toch op. Ja, maar dit is nu oud-testamentisch. Oud-testamentisch. Het was voor die Jood niets anders dan wat nu voor ons de prediking van het evangelie is. En daar keek hij naar. Ach, ze hebben het gauw doorgehad. Nou, als we hem kennen te pakken krijgen in zijn godsdienst, dan hebben we hem. Want dan houdt die keep. Dat weten we. Je kan veel van hem gedaan krijgen. Maar je krijgt hem toch nergens in te pakken. Wat oneerlijk of gemeen of slecht is. Maar als we hem kennen grijpen in zijn godsdienst, dan weet hij van geen wankelen. Want daar komt hij niet onderuit. Dan zijn we goed van hem af. Haha. Nou weten we het. Kom op jongens, naar de koning. En dan gaan ze de koning vleien. En ze gaan hem vertellen, zo en zo, er is zo'n mannetje in je rijk. Een balling, ja het is Daniël. Hebben ze dat verteld? Helemaal niet. Was dat maar waar geweest, dan had de koning Darius er niet ingetrapt. Maar wat gingen ze dan doen? Ze gingen de koning vleien. O, koning, leef in eeuwigheid, wij hebben met elkander, kijk eens, al die vorsten. Ze hebben allemaal met elkander maar één begeerte, maar één verzoek. Dat er nou tot geen ene God meer gebid mag worden, als alleen tot de koning. En dat dat nou eens als een wet door het hele rijk wordt bekendgemaakt. En dan verzegeld, met de zegelring des konings. Als een wet van de Meden en de Perzen die nooit gebroken mag worden. Ah, Darius die voelde zijn eigen groeien. Ja, ja natuurlijk, dat wilde bij ons altijd in. Ja. Het is wel schandalig van me, zeg ik wel eens, maar ik zeg altijd bij mijn eigen. Ach, heren, ik zal iemand maar 3 graden hoger aanspreekt als dat die werkelijk is, dat helpt misschien wel. Want zo gauw als je een mens een beetje in de hoogte gaat steken, oh, dan zie je, al is die soms nog zo nors tegen je, maar dan zie je hem ineens veel vriendelijker worden. Ja. En als je soms met hele deftige heren om moet gaan hier op aarde, ja. En je bent heel beleefd en netjes en je bent tegenover hun, je eigen als zeer ondergeschikte dienaar, oh, dan zijn ze zo familiaar worden ze voor je. Dat is de ervaring van mijn leven. Zo trapt elke ademiet, die trapt daarin. En zo trapte ook die koning Darius erin. Ja, toen gingen ze hem vleien en verheerlijken. Om hè, alleen in zijn naam, hè, juist, de koning alleen maar. Dat is de man waar alles om draait, juist. Dat ben ik. Ja. Oh, wat ging die de boot in. Verschrikkelijk. Maar de smeerlappen hadden niks anders op het oog. Hé, hey, als om Gods arme knecht de nek te draaien, daar ging het over. Maar Darius had op dat moment geen erg, hè. Nee, lompert dat hij was, ja. Had geen erg. En hij zegt, nou, daar ben ik nu op tegen. Hij heeft, zie je dan die koning dat Daniel weer meedoet? Dat was toch de grootste vorst? Wel, nee, hij zag van verwaandheid niks meer als alleen zijn eigen. Ja. Maar de wet wordt gemaakt, stukken worden verzegeld, koningszegelring, de wet van de Meden en de Perzen. En dan, nou ja, dan gaat Daniel, die gaat naar huis. Ja. Hij wist dat zijn vonnis getekend was. Wist Daniel dat? Ja, dat kon hij op zijn duim wel uitrekenen. Ja. Ja. Op zijn duim wel uitrekenen dat hij nou erbij was. Maar waarom is Daniel er dan niet tussen gekomen? Och, nee. Nee. Daniel ging naar huis, zeg ik. Hij ging weer naar zijn opperkamer. Dat is op het dak. Waar hij die vensters had tegen het oosten. Daar boog Daniel zijn knieën. En daar riep hij de Almachtige aan. En daar heb je alles aan verteld. Ook wat er nu weer aan de hand was. En wat deden die boeven? Die gingen heen. En die kwamen gauw bij hem binnen. Dat lees je. Ze kwamen met hopen. Kwamen ze binnen. Nou, daar legt hij. Zie je wel? Hij legt er binnen. Ja. Hij vertikt het om naar de koning te luisteren. Denk er een ventje, nou ben je erbij. Nou hebben we je. Klaar. Nou is het gedaan. Toen gingen we ze weer met hopen naar de koning. Och, och, wat zat die Darius in de war. Verschrikkelijk, die man. Wat voelde die toen een akelige pijn in zijn geweten. Ja. Nu zag hij dat hij zijn beste kracht kwijt was. Nu zag hij dat ze hem erin hadden laten lopen. Oh, oh. Hij heeft een hele dag bezig geweest om zich ermee te bemoeien. Of hij een gaatje kon vinden om eronder uit te komen. Nee, koning, dat is uw woord. Hij moet de leeuwenkuil in, deze man. Want hij gaat rustig door. Hij trekt zich van het gebod des konings niets aan. Ja, maar, niks te jammeren, koning. Dat is, hier staat het geschreven, is de wet, de zegel. Nou ja, uiteindelijk, dan moet het maar, haalt hem dan maar. Ja. Dan moest Daniel komen. Ja. Daar gaat hij. Daniel, man, zou jij je nou nog niet gaan verdedigen? Helemaal niet hoor, helemaal niet. Daniel verdedigt zijn eigen niet. Helemaal niet. Hij heeft maar eens stilzwijgend de koning aangekeken. En de koning, och, die huilde van narigheid en ellende. Ja. Die zei, ach, Daniel, je gaat de leeuwenkuil in, maar zou die God, zie je, zou die gedurigelijk eert, Waardoor dat je mij niet eert, in die mate als dat hun wilde dan hoor. Maar die gij geduriglijk eert, die God, die verlost u. Ergens schemerde waarschijnlijk nog door zijn hersens heen de grote wonderen die God al in Babel gedaan had. Ja, want dat is ook in geen hoek geschied vanzelf, de drie jongelingen. Dat is ook in geen hoek geschied. En de val van Nebukadnezar is ook in geen hoek geschied. En de val van koning Ahasveros ook niet. Want ze hadden allemaal de kronieken, de schrijvers, dat die best wel geweten. Maar nu zou het er toch op aankomen, hè? Nou zou het er toch op aankomen. De koning die speelt hoogspel met zijn dienaar. Ja. Maar deze keer wint hij het. Ja, wint hij het, omdat hij het winnen mag. Ja. Omdat God voor Daniël is. Zo God voor ons is, wie zal tegen hem zijn? Erin, Daniël, in de kuil. Dan word je toch opgegeten door die hongerige, verscheurende beesten die ze hard honger lieten lijden. En als ze dan weer misdadigers hadden of zo, dan werden die er in die kuil gesmeten. En nou ja, ze rammelden van de honger, die dieren. Het waren van de sterkste soort leeuwen die ze daarvoor gebruikten. En daar, en man, Daniël, nou ben je toch zo weg. Zo vermorzeld. Helemaal niet. Helemaal niet. Daniël zit daar heel rustig. Midden tussen die dieren. Een engel is bij hem gekomen. En die heeft al de muilen van die leeuwen dichtgemaakt. Dus ze kunnen niks doen. Of ze hem al besnuffeld hebben, of ze aan hem geroken hebben. Het baatte niks. Ze konden geen bekkie open krijgen. Om de tanden te zetten, nog hun klauw uit te slaan. Naar deze man. Zere engels schaart een onverwinbare hemelwacht. Rondom hen die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Zie. Dat kwam dan letterlijk in vervulling. Ja. Hoe is het mogelijk, hè? Dat God die wilde beesten temt. Ja. Voor zo'n arme, ongelukkige man als Daniël. Noem je hem nou zo, ja. Ja, want heb je zijn gebed wel eens gelezen van Daniël? Heb je wel eens gelezen hoe dat hij zijn zonde beleidt voor zijn God? En wat een zondaar dat hij zich voelt. En met inbegrip van zijn ganse volk. Eén hoop ellendige zondaar. Oh, ik heb als je komt er niet op uitgelezen als je het leest. Heb je hem horen pleiten? Bij u zijn de barmhartigheden. Daniël. Ik denk dat hij zo in die kuil gezeten hebt. Bij u zijn de heren. Ik ben wel niet anders waard als dat de leeuwen me uit elkaar trekken. Maar heren, u weet het toch. Ik heb uw naam gevreesd. Ja, hij niet. En bij u zijn de barmhartigheden, die zijn van eeuwigheid. Oh, die Daniël, ja, dat hij er zo goed afkwam, hè. Ik denk, ja, ja. Toch dacht ik bij mijn eigen, terwijl ik het in mijn ziel overlijd. Ik zei, toch, lieve heren, had het een goede grond, hè. Ja. Want Daniël niet alleen, maar wij allemaal. Wij zouden eeuwig verscheurd moeten zijn door Gods toren. Maar nou zing hij ook weer in de 22e psalm. Dan lees hij ook weer van een lam dat geslacht is. Van een lam dat verscheurd is, waar ze hun muil wijd open gespet hebben. Leeuwen. En dat ze hem totaal vernieuwd hebben. Weet je ook niet. En dat was nou geen Daniël. Want Daniël was een zondaar. Alhoewel hoog beweldadigd door God. Dat is. Hij was een uitverkorene Gods des Vaders.
maar hij was een zondaar. Hij lag met ons in onze diepe val en wondbreuk van Adam besloten. En daar zegt de schrift van, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. En toch zat hij daar veilig in de leeuwenkamer. Hoe dan? Wel, omdat die ene goede, die ene ware mens, die geen zonde gedaan nog gekend had, die zich liet verscheuren, en op wie de brandende toren Gods is afgedaald. Nou mocht Daniel Gods vriendelijk aangezicht zingen in de kuil, heeft vrolijkheid en licht. Alle oprechte harten ten troost verspreid is, maar juicht vromen in uw lot. Daniel zingt in de kou. Ja. Omdat zijn dierbare zaligmaker het heeft uitgeroepen. Mijn God. Daniel niet zo roept. Mijn God. Waarom heb ge mij verlaten? Opdat Daniel nooit meer van God verlaten zou worden, maar tot hem genomen. Och, al zouden de leeuwen zijn botten en benen en alles gebroken hebben, dan zou Daniel nog behouden geweest zijn. Let wel. Maar dit is het geheim wat hier in deze geschiedenis ligt opgesloten. Dat God zijn macht ook bekend maakt aan het heidendom. Zodat alle verontschuldiging de mens ontnomen wordt. Want wat gebeurt er in diezelfde nacht? In plaats dat de koning zich bezighoudt met zijn wellustigheden en met zijn snarenspel en met al zijn vermakelijkheden. Hey, gaat hij die nacht wenend zijn weg, zeer bedroefd. Hij kon de slaap niet vatten. Niemand wou die mee te maken hebben. Zijn dienstknecht Daniel, waar hij zoveel van hield, de enigste op wie hij vertrouwen kon, die was in de leeuwenkuil. En zou nou die God, zou die hem nou redden? Ja, Darius, ja. Er zijn verschillende uitleggers die willen zeggen dat deze geschiedenis ook zaligmakend is. Ik weet het niet. Ik laat het voor God leggen. Ik kan het er niet in vinden. Maar goed, dat laten we zo. Maar hoe het ook zij, te nauwe nood is de dag weer aan de lucht, de nieuwe dag. Het woord des konings heeft zijn loop gehad. En nou gaat hij gezwind naar de pas. En hij roept, kijk, dat is de tekst. Heel droevig, want hij denkt, ach, het is toch mis. Dus hij huilt nog ook van narigheid. O Daniel, hoor hem huilen. Gij knecht des levende Gods. Of die het ook weet, hè. Ja, hij heeft de geschiedenis goed gekend. Heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Zou ik horen, want de steen zat er nog voor. Zou ik nou horen? Toen sprak Daniel tot de koning. Oh, die man die kreeg bijna een hartverlamming van blijdschap, denk ik. Toen hij dat hoorde, hij is opgesprongen. Al zijn droefheid was ineens weg. O koning, leef in eeuwigheid. Daar heb je Daniel. Hij groet. Ja, maar is dat nou wel goed, zal iemand zeggen, dat je zo'n heidense koning zo'n groetenis brengt? Daniel hield zich aan de orde en aan de gang van zaken in die tijd. En mag het arme doemeling het niet gunnen ook? Ook al is het dan een heidense koning. mag hij hem dan niet gunnen dat hij in eeuwigheid leeft, dat God hem een nieuw hart geeft en dat hij tot God bekeerd wordt? Zat helemaal geen kwaad bij, hoor. O koning, leef in eeuwig. Mijn God heeft zijn engel gezond. En hij heeft de mouw der leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben. Kijk, David, Daniel en de drie jongelingen lees je ook, hè? De derde, dat was een god, een zoon des godes. Die zag die vierde man in die oven. Die liep daarbij, hè? En toen werden hun niet beschadigd. Ik denk, zou het niet de engel des verbonds zijn? Die Daniel op het oog hebt gehad. Die alleen de pers getreden heeft. Die zich voor die goddeloze zondaren heeft doodgeliefd. Opdat hij de muil van Satan voor eeuwig zou sluiten. Ja, zijn vuile kop verpletteren. Denk het wel. Dat zij mij niet beschadigd hebben. Maar nou wordt Daniel weer zakelijk. Zie je. Hij zegt, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Wat, Daniel? Ja, Daniel kon zeggen voor Gods aangezicht dat hij in waarheid en oprechtheid hier had gewandeld. Dat zie je nog zo'n keer in de schrift op andere wijze weer terug bij Hiskia, hè? Dan lees je dat ook. Je moet houden. Hiskia raakt in grote nood. Hij moet sterven. En hij heeft nog geen kind. Vreselijke nood. En dan zegt die Heere, gedenk dat ik voor uw aangezicht in oprechtheid en in uw vrezen gewandeld heb. Wees gij mijn borg. Ik word onderdrukt. Hiskia. Maar dat ook. Omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. In Daniel was de vreze Gods. En daar is het gevolg van. Ook heb ik tegen u, o koning, geen misdaad begaan. Dan is het ook onmogelijk. Als wij in waarheid en vreze, in de vreze Gods wandelen hier op aarde. Dan neemt dan maar rustig van mij aan. Hé, hey, dan doe je je arme evenmens geen kwaad, hoor. Nee, wel goed, maar geen kwaad. Ik heb geen misdaad begaan, gedaan tegen u, o koning. Die dat feit rechtvaardigt, dat ik nu in die kuil zit. Dus de misdaad heb u begaan, maar niet ik. Ja. De koning die wordt nu zelf aangewezen. Ja. Door zijn eigen dwaze wet. Maar ja, de koning is ook vlug. Die schuift gauw de verantwoordelijkheid van zijn eigen af. Nee. Hij zegt, kom op met al die lui die Daniel hebben beschuldigd. Ja. Hij vraagt er niet naar. Nee. Gooit ze allemaal maar in de kou zitten. Voor Daniel had hij het graag over dat hij van al zijn vijanden gelijk verlost werd. Verschrikkelijk, ja, je zal zeggen, het ging er toch barbarisch langs. Ja, het gaat er eenmaal barbarisch langs op deze aarde. Nee. Alleen gaat het nou op een andere manier. Maar even zo goed zijn we nog dezelfde barbaren van nature, hoor. Maar in ieder geval, dat was toen heel gewoon. Nee, zo was hij in de hoogste eer. Denk maar aan Haman en Mordechai en koning Ahasveros. Denk maar eens in die tijd. Zo stond hij op de hoogste trap. En zo hing hij aan de galg, schietend van woede door de koning. Het waren soevereine vorsten, ze deden wat ze zwouwen. En daarom, nu was het de wet, die was gehandhaafd. En nu zegt hij, nou is mijn beurt, nou zal ik jullie even opruimen. Ja. En tevens geeft hij bevel dat die God geëerd, gevreesd moet worden. En dat ieder daarvoor sidderen moet. Want er is geen God die zulke tekenen en wonderen doet in hemel en op aarde. Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost. En wat was toen het gevolg voor Daniel? Wel dat hij voorspoed had. in het koninkrijk. Hij steeg nog hoger. Dus wat hun ten kwade hem toegedacht hadden, dat werd hem nu nog ten goede. Ja. Hij werd er beter door, in plaats van minder. Ze wouden hem opruimen voorgoed, en dan wordt hij een man van nog hoger aanzien. Ja, want daar staat er, hij had voorspoed in het koninkrijk van Darius, en ook zelfs in het volgende koninkrijk nog. Van Kores, ook nog. Ik heb wel eens gezegd, heren, wonderlijk zijn uw wegen. U redt u Jacob uit al zijn noden. Toen mijn nu zalige vader ging sterven, toen zei hij, toen had hij nog een woord voor ons als kinderen. En toen begon hij ons te vertellen. Gij hebt veel goeds uit aan uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En zo is het ook met Daniël gegaan. Ja. En zo gaat het nou met al Gods kinderen. Als ze aan het eind van de reis zijn. Gered. Gered, hier. Hier scheen mij het water te overstroomd. Daar werd ik gedreigd door het vuur. Gered. En nu ga ik eeuwig naar huis. Dan gaan ze sterven. Nu ben ik voor eeuwig gered. Nu zal er nooit geen vijand meer zijn. Ook niet. Nooit meer. Al de vijanden, heren, die worden dan in ene keer opgeruimd. Ja. Als u uw Jacob thuis haalt. Ach, ik denk wel eens. Laten we er maar mee naar huis gaan. Laten we. En dan eens over nadenken. Wat het zeggen wil. God te kennen. Hem te vrezen. En wat het zeggen wil. Hem niet te kennen. Hem niet te vrezen. Die is het meest. Meest ongelukkigste schepsel dat ooit de zon aanschouwd heeft. Amen.